Het thema voor de verkondiging van morgen: Jezus is sterker dan de dood. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, waar heb je het in de kerk over verteld? Vroeg het 8-jarige zoontje van een predikant die ziek was thuisgebleven. Het was die zondag gegaan over het Koninkrijk van God. Over het nieuwe Jeruzalem dat van God neerdaalt uit de hemel. En dat wie in de Heer Jezus gelooft daarbij mag zijn. Dat waar heel de geschiedenis van Israël op uitloopt. En daarom in het Joodse paasfeest wordt het ook gezegd: tot ziens in Jeruzalem volgend jaar. Het was gegaan op die zondag over de nieuwe wereld van God. Maar ja, hoe leg je dat uit aan een jongen van 8 jaar? Toen herinnerde hij zich het verhaal van de juf van de zondagsschool die dag. Ze had gesproken over dat vredeland van God. Waar niemand meer ziek is, waar niemand meer sterft. Waar geen oorlog meer is. Ik heb het over het vredeland gehad, zei hij. Ja, mooi. Het kind wist het weer. En zijn vader zei hem wel te rusten en liep naar de deur. Papa, denk je ook dat het er zal komen? Een vraag van een kind van 8. En jij, wat denk jij? Ja, klonk het overtuigd. En u? De man slikte even, maar zei toen: ja, ik ook. Later zat hij nog te mijmeren over die vraag van zijn zoon. Denkt u, papa, dat het er echt zal komen? En hij dacht na over de gemeenteleden die daar volmondig ja op zouden zeggen. Maar vooral ook aan hen die daar vragen bij hebben. Jongeren die op het punt stonden hun geloof op te geven. Omdat ze het gewoon niet konden rijmen met de feiten van elke dag. Hij dacht aan mensen die het maar een verhaal vonden dat niet waar kon zijn. Hij zag voor zijn ogen mensen die zoveel teleurstelling hadden meegemaakt in hun leven, dat ze de hoop maar moeilijk vast konden houden. Ze hadden zo gebeden om een teken van God, maar die hemel die leek wel van koper. Als God zich nou eens overtuigend zou bewijzen, dan zou je Pasen kunnen vieren. Hij zag ook mensen die zo overhoop waren met hun leven, dat ze niet konden geloven dat ze erbij zouden zijn. Dat vrederijk, dat komt er misschien wel, maar kom ik er wel? Hindernissen van schuld en schaamte. Papa, denkt u dat dat vrederijk er ook echt zal komen? Weet u, gemeente, als we in de Bijbel de berichten lezen over de opstanding van de Heer Jezus, dan komen wij eigenlijk alleen maar mensen tegen die in verlegenheid zijn. We zien rond het graf van de Heer Jezus geen mensen met opgeheven hoofd lofliederen zingen. Er klinkt geen stem die galmt door gans Jeruzalem, nee. We zien mensen die somber zijn en verslagen. Mensen die het niet begrijpen wat er gebeurt. Mensen die niet weten wat ze overkomt. Want de opstanding van de Heer Jezus is onvoorstelbaar. En we hebben het gelezen, zo vergaat het de vrouwen op de eerste dag van de week. In de vroegte voor dag en dauw, het is nog donker, gaan ze naar het graf toe. Ze willen nog één keer Jezus hun laatste eer bewijzen. En met de specerijen die ze hebben verzameld, gaan ze op pad. Ze hadden hem lief gekregen, nu is hij dood. Dan komen ze bij het graf. En is die grote steen die ervoor was gerold, opeens weg. De tombe open. Ze kunnen zomaar naar binnen. Dan gaan ze naar binnen en vinden ze het lichaam van Jezus niet. En Lucas schrijft in vers 4 dat ze daarover in twijfels waren. Hij zegt het in het Grieks eigenlijk heel erg sterk. Veel sterker nog eigenlijk. Het Griekse woord aporeo betekent in onzekerheid verkeren, verlegen. Totaal verward zijn eigenlijk. Veel sterker nog. Ze zijn helemaal van slag. Al die puzzelstukjes, ze kunnen niet bij elkaar komen. Het is ongehoord wat ze meemaken op die vroege morgen. Daar had nooit iemand ervaring mee gehad. Wij toch ook niet. En in het Nederlands kennen we een woordje wat van dit werkwoord afgeleid is. Aporie. Nou ja, het wordt in de filosofie gebruikt. Als je lastige filosofische kwesties, als je die niet kunt doorgronden, als je die niet tot een oplossing kunt brengen, was al in de tijd van Aristoteles, de aporie. Dat waren de dingen waar je verstand op stuitte, waar je niet doorheen komt. Maar dat gebeurt er op die Paasmorgen. Die vrouwen die hebben het onvermogen om die dingen te combineren en te concluderen. Jezus is dus opgestaan, hij leeft. Het is Pasen geworden in Jeruzalem, maar niemand is er nog aan toe. Hoe zullen ze op die ochtend wakker geworden zijn, denkt u? Als je zelf hebt meegemaakt dat een geliefde is overleden, dan weet je hoe het is, dan kun je het indenken. Je wordt wakker met het vreselijke dat gebeurd is in de dagen die achter je liggen. En je denkt, oh God, laat het toch een droom zijn. Laat hij of zij er weer zijn. Maar je doet je ogen open, je schuift het gordijn over en je weet dat het niet waar is. Iemand zei eens, wakker worden in zo'n situatie, dat is het ergste. Het meest moeilijke. Zo is het daar bij die vrouw. Het licht is niet aangegaan. Het geloof is leeg. En ik dacht zo, gemeente, broeders en zusters, die houding van die vrouwen, die moet voor ons denk ik wel heel herkenbaar zijn. Toch? We zijn als mensen gestempeld door onze cultuur, de West-Europese cultuur, beïnvloed door techniek en wetenschap. Zijn we door opgevoed, gevormd. We hebben geleerd rekening te houden met het heden, zoals dat gevormd is door het verleden. We doen onderzoek naar dingen zoals ze zijn, proberen het heden te begrijpen, en op basis daarvan trekken we lijnen door naar de toekomst. Zo gaat dat. Maar dat verleden, dat bepaalt het heden, en ook in sterke mate hoe we over de toekomst denken. En jongelui, je kunt het je wel voorstellen. Voorspellingen voor vandaag wat het weer betreft waren niet zo gunstig. Luchtdruk, temperatuur, vochtigheid, windsnelheid, computermodellen. En die kunnen dat dan allemaal berekenen, al die feiten bij elkaar. En dan kan je dat extrapoleren, kan je dat doortrekken. Nou, hoe het op tweede paasdag is, winderig, ook nat. Zo gaat dat. Het verleden bepaalt in grote lijnen het heden. En hoe wij over morgen denken. En ik denk dat dat nou juist is wat die opstanding zo moeilijk maakt. Want wij kennen het verleden. Het bepaalt ons heden, maar dat God iets nieuws zou kunnen doen. Net als deze vrouwen, dat is gewoon ondenkbaar. Als God inbreekt in onze werkelijkheid, van buiten of van boven. Als hij het openbreekt, als hij de dood overwint. Dan staan wij aan de grens, dan blijft de aporie, de twijfel, het onvermogen. Ga ik verder? Ja? Oké. Ik zei net, ik geloof dat ik verder kan gaan. Ja. Ik zei net, als de Heere God ingrijpt, dan staan wij aan de grens. Dan is de verbijstering. En zo is het daar ook in Jeruzalem. En Lucas tekent het ook, hè? Moet je maar meelezen in vers 4, vers 5. Die vrouwen die daar zijn, ze kijken naar beneden, naar de grond. Ze zitten daar met hun twijfel, ze zijn vastgelopen. Wat ik nou zo bemoedigend vind, wat zo troostvol is, dat God ze opzoekt. Want hoe reageert de hemel, hoe reageert God op die situatie van verwarring, van twijfel, van aporie? Vers 4. En het gebeurde, schrijft Lucas, toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen, twee boodschappers uit de hemel. In die twijfel breekt God binnen. Dat is Pasen. Zie. Het evangelie van Pasen treft deze vrouwen juist te midden van de twijfel. Je hoeft je niet op te werken. Nee, gewoon met je vragen komt God je tegemoet. Als je de puzzelstukjes niet kunt leggen. En dat is zo bemoedigend. Dat is nou de Heere God ten voeten uit. Als wij voor een ondoordringbare rivier staan, als wij gesloten deuren zien, dan is Hij in staat een doorwaadbare plaats te vinden om deuren te openen. Als wij met lege handen staan, onze verlegenheid, dat is de gelegenheid voor de Heere God. En het breekt door in de twijfel van deze vrouw. Dat is Pasen. God zoekt je op waar je bent. Zo bemoedigend met je vragen en alles. En hoe doet Hij dat dan? Nou, dat zien we hier. God komt het leven via die twee boodschappers die Hij stuurt. Het leven van deze vrouwen binnen met een vraag en met een opdracht. En ik denk dat daar een belangrijke les in zit voor ons allemaal vanmorgen. Laten we ons even concentreren op het woord van God. Er zit een les in. Hoe wordt het Pasen in je leven? Je zit hier vanmorgen in de kerk. Je bent weer eens gegaan misschien. Hoe wordt het nou Pasen? Hoe breekt die opstandingskracht van de Heer Jezus in je leven door? Twee dingen leren we vanmorgen. Er is een vraag en een opdracht. Allereerst de vraag. God geeft geen antwoorden. Hij geeft geen verklaring aan de vrouwen. Nou, dat zit dus zo. Zo heb ik het gedaan. Nee. Hij stelt een vraag. En die vraag zet je aan het denken. Antwoorden, daar kun je alleen maar op ja knikken. Antwoorden, die veranderen je hart nog niet. Maar een vraag zet je aan het denken. Deze vraag van God dringt door tot de kern. Waarom zoek je de levende bij de doden? Dat is een vraag die doorstoot naar de kern. Want wat zeggen die boodschappers? Wat vragen ze? Ze vragen aan die vrouwen, wie is God eigenlijk voor je? Ze vragen naar de identiteit van God. Weet je wie God is? Nou, daar hebben mensen vandaag de dag, misschien jij ook wel, allerlei ideeën over. Als je dan een mens op de straat zou vragen, God, jij gelooft wel dat er iets is. Ik geloof wel dat er iemand is daarboven, er moet wel meer zijn. Dus ook een ander kan zeggen, nou ja, dat is een oude man op een troon, met een baard. God is een containerbegrip. Daar kun je allerlei dingen instoppen. Maar met die vraag van die boodschappers en die vraag ligt vanmorgen in ons midden, stoot ze door dat ik ken. Wie is nou de Heere God? Weet je dat Hij de levende is? Waarom zoek je Hem dan bij de doden? En weet u, die vraag van die boodschappers moet bij de vrouwen wel een lampje hebben doen branden, denk ik. Want ze waren vertrouwd met het eerste deel van de Bijbel, met het Oude Testament. En dan kom je dat vaker tegen, dat God de levende God is. Bijzondere uitspraak eigenlijk. Deuteronomium 5. Israël moet luisteren naar de stem van de levende God. Jozua, die mag het volk het beloofde land binnenbrengen. En dan is de rivier gesloten, dan kunnen ze daar niet doorheen. En dan zegt hij tegen het volk in vertrouwen, vandaag zullen we allemaal zien dat God de levende God is. En David, die strijdt met Goliath. Die Goliath hoont Israël en de God van Israël vandaag. Dat staan we toch niet toe, zegt hij, dat hij de levende God hoont. Je ziet het elke keer weer in het eerste deel van de Bijbel, dat de Heere God in grenssituaties, dat dan dat woord klinkt, de Heere God is de levende God. Als de geschiedenis is vastgelopen, als mensen geen doorwaadbare plek zien, dan klinkt dat. Maar Hij is de levende God. De God die machtig is, die uitkomst geeft. Weet je het niet? In de Joodse traditie is een verhaal bekend over Mozes. Als Mozes en Aaron bij de farao komen, en als ze tegen de farao zeggen, wij komen in de naam van de God van Israël, van Yahweh, en Hij zegt tegen u, laat mijn volk gaan. Zo gaat het verhaal, dan gaat farao, ze wacht even, dan gaat hij naar binnen. En dan gaat hij in de boeken kijken en dan zoekt hij het op, wie die God dan eigenlijk mag zijn. En dan komt hij terug en dan zegt hij tegen Mozes, nou, ik heb wel een God van Moab gevonden, een God van Sidon, een God van Ammon, maar Yahweh, de God van Israël, die ken ik niet. En dan zegt Mozes tegen farao, gij dwaas, wat zoek je de levende bij de doden? En zo is er allereerst die vraag die klinkt op de paasmorgen aan de vrouwen. Wie is de Heere God? Hij is toch de levende? Waarom zoek je hem bij de doden? En je proeft wel, er zit natuurlijk ook wel een kritisch aspect in. Als je de Heere God een beetje kent, dan weet je dat hij de levende God is. Waarom zoek je de levende bij de doden? Op de paasmorgen laat God zien dat hij de levende is. Hij rolt de steen weg. Hij roept Jezus wakker en Jezus staat door de opstandingskracht op. En ik dacht, gemeente, dat die vraag voor ons ook niet onbelangrijk is. De vraag naar de God in wie we geloven. De God die we belijden. En als we met elkaar belijden dat hij de schepper is, dan is hij per definitie dus de levende God. De God die handelt, die met zijn volk onderweg is. De God die spreekt. De God die betrokken is op het leven van ons mensen. En met die vraag doen de boodschappers dus ook een appel op ons. Wie is God voor jou? Een aansporing om ons leven te laten richten door te laten stempelen door het feit dat hij leeft. Want wat moeten we doen als we in situaties komen die onmogelijk zijn? Als we voor gesloten deuren staan en je denkt van hoe moet het verder, wat moeten we dan doen? Dan mogen we toch geloven en belijden. En dan mogen we elkaar aansporen en bemoedigen zoals vanmorgen. Ja, maar de Heere zal uitkomst geven. Want hij is de levende God. De vraag. Maar naast de vraag klinkt ook een opdracht. De boodschappers geven aan de vrouwen een opdracht. Vers 6. Ze moeten zich de woorden van Jezus in herinnering brengen. Herinner u, lezen we, hoe hij tot u gesproken heeft. En nu is dat woordje herinneren, zoals het hier staat, niet zo gelukkig gekozen. In de Statenvertaling stond nog gedenk. Dat is beter. Gedenken is iets anders dan herinneren. Herinneren, dat is teruggaan naar vroeger. Weet je nog van toen? Herinneren, dat is graven in je geheugen. Maar herinneren, dat brengt je terug naar het verleden, naar die goede oude tijd misschien, of naar de foto's. Maar gedenken is wat anders. Gedenken, dat komt van de andere kant. Gedenken betekent dat de woorden van God, die ook daden zijn, je te binnen worden gebracht. Die komen door boodschappers naar je toe. Net als vanmorgen. Gedenken, dat is niet in nostalgie terugdenken naar vroeger. Nee, dat zijn die woorden van God je gedachten laten bepalen. En op basis daarvan naar voren kijken. Gedenken is niet nostalgisch. Want wat heeft de Heer Jezus gezegd? Ik zal opstaan. Dat waren zijn eigen woorden. Het woord van Jezus moet dus de blik van die vrouwen bepalen. Gedenken, dat is je in herinnering laten brengen wat Jezus heeft gezegd. En als Hij het zegt, dan moet het waar zijn. Want Hij is de Zoon van God. Het is God zelf, die eeuwig is. Die opdracht van de boodschappers, laat de vrouwen dus bezig zijn met de woorden van de Heer Jezus. En ik dacht, dat is ook wel belangrijk voor ons. De woorden van God spelen een belangrijke rol in het Paasevangelie. Het is alsof die boodschappers tegen die vrouwen zeggen, ga maar naar het woord, daar staat alles in. Wat Jezus heeft gezegd, dat is genoeg. Wil het Pasen worden in je leven, wil je de opstandingskracht van hem in je leven ervaren, dan moet je dat woord gaan lezen. Dan moet je die woorden gaan overdenken. Misschien kun je het vergelijken, dacht ik, met een goede roman. Misschien hou je wel van lezen. Je gaat een roman, een goede roman lezen. Je wordt gegrepen door het verhaal. De karakters komen tot leven. En al gaandeweg krijg je zicht op de hoofdpersoon. Wie hij of zij ook zij is. Die doet wat hij denkt. Al gaandeweg leer je de hoofdpersoon kennen. En zo is met de Bijbel ook. Als je gaat lezen, dan leer je daar de Heere God beter kennen, zijn identiteit, persoon van de Heere Jezus. En hoe je het ook wendt of keert, dat is de belofte, ga je lezen. Als vanzelf gaat die opstandingskracht in je leven aan de slag. En dan ga je hem zien. Ga je hem ervaren. Als we gisteravond hier in de kerk mochten horen. Van Maria die met haar vertwijfeling geen raad wist en maar ging bidden. Hij zegt zo bijzonder. Hij was erbij. Hij was er. En als je dat ontdekt. Als die opstandingskracht zo je leven binnenkomt. Als je ontdekt dat hij leeft. Dat ga je ontdekken. Als je dat woord gaat lezen. Dan word je zo gelukkig. Dan wordt het paas in je leven. Ondanks dat veel dingen in je leven nog niet veranderd zijn. Je staat nog voor die rivier, zullen we maar zeggen. Maar toch heb je een diepe vrede. Blijdschap. Dat God je kent. Je weet, met mijn God spring ik ook over die muur. Kan ik door die rivier heen gaan, want hij is erbij. Broeders en zusters, het is Pasen vandaag. Jezus is opgestaan, heeft de macht van de dood overwonnen. Zometeen gaan we weer naar huis. Wat nemen we mee vanmorgen? De vraag en de opdracht van de boodschappers zijn richtingwijzers. Ze willen ons in beweging zetten. Allemaal zoals we hier zijn, om ons vertrouwen te stellen op deze God. De Jezus die leeft. Want God laat zien Paasmorgen, dat hij in staat is grote stenen weg te wentelen. Betekent dat? Dat hij ook die steen die op je hart ligt, zomaar weg kan rollen. Dingen in je leven, misschien denk je dat wel, hoeven niet bij het oude te blijven. God kan dingen zomaar vernieuwen, want het is Pasen geworden. Er zijn dingen waar je misschien geen gat in ziet. Dat je in vertwijfeling denkt, hoe moet het verder? Je werk, je gezondheid, je relatie, je kinderen. En je komt er niet uit. Maar vanmorgen komt het evangelie naar je toe. Vestig je hoop op God, hij is de levende God. Hij weet wat hij met die steen in je leven aan moet. Vertrouw daar maar op. Wentel je weg op de Heer, zegt de psalm, want hij zorgt voor je. Misschien zegt hij het vanmorgen wel. Heel persoonlijk tegen je. Weet je nog? Mijn belofte, zie. Ik maak alle dingen nieuw. En dan. Ja, dan staan de vrouwen op. De vraag en de opdracht. En ze komen in beweging. Lucas vertelt, vers 9, dat ze teruggekeerd waren van het graf. Maar u snapt wel, dat betekent niet dat ze zomaar weer terugkeren naar huis. Je zou kunnen zeggen, ze maken een U-bocht. Het is een omkeer, een bekering. Want de woorden van Jezus, ze zijn er weer. Ze hebben de woorden van Jezus in hun hart laten komen, in hun denken. Gedenken. Hetzelfde woord, wat hier met herinneren wordt vertaald, zelfs als vers 6. Ze waren gedachtig, indachtig de woorden van Jezus. En als ze opstaan en weer terugkeren, breekt Pasen door in hun leven. Je ziet het, ze gaan het vertellen tegen de discipelen. Jezus leeft. Maar ze vinden niet veel gehoor. Alleen Petrus. Maar ja, later wel. Later zullen vele mensen getuigen worden van de opstanding, maar hier nog niet. Hier is het nog bedekt. Maar er is één man die opstaat, Petrus. En wie had dat ooit kunnen denken? Petrus die Jezus had verloochend. Wordt een getuige van de opstanding. Die opstandingskracht van Jezus, die werkt zo krachtig in zijn leven. Dat zien we in het tweede boek van Lucas. Maar dat is dus wat er gebeurt. Als de vraag en de opdracht die in beweging zetten. Dan wordt het Pasen in je leven. En dan ga je steeds meer ontdekken wat het betekent dat Jezus leeft. Ik ga eindigen. Ik weet niet of u de Passion hebt gezien. Of jij in Amersfoort. De slotwoorden van de verteller, Leneke van Dongen, waren zo. Dood en lijden hebben niet het laatste woord, of je het gelooft of niet. Het is een verhaal dat begint waar het lijkt te eindigen. Kies zelf maar hoe het afloopt. Als een verhaal met een hopeloos einde, Of als een verhaal met een hoopvol nieuw begin. Ik hoop dat je, dat wij allemaal kiezen voor het laatste. Dat is een teken dat je het begrepen hebt. Dat Jezus leeft. Nog even terug naar het begin van de preek. Die predikant. Van het begin lag jaren later ernstig ziek op bed. Zijn zoon zat naast hem. Weet je nog waar we toen die keer over hadden? Over dat vrederijk van God. Inmiddels was hij volwassen geworden. Het koninkrijk, het vredeland van God. Papa, geloof je dat het er echt komt? Ja, zei een zwakke stem. Voordat het licht uitdoofde in zijn leven. Tot ziens in Jeruzalem, mijn zoon. Het is Pasen. Jezus leeft. Dat vrederijk, dat gaat zeker komen. Halleluja. Amen.